hadden natuurlijk leerders. Dat zijn de tisanes aan de verschillende kruidenmengingen. Daarnaast heb je in Nederland ook nog het bomengeloof gehad. In het begin was dat een beetje moeizaam. In de tijd van de Germanen aan de Caninefaten, niet dat ze iets belangrijk zijn, maar ik vind het zo'n mooie naam, hadden ze dus heilige bomen en die waren dan vaak gespleten. Heel vaak waren dat dus wilgen die gespleten waren. In andere gevallen hield men het ook nog wel bij beuken en bij elzen. Nou ja, dan werd door de spleet in zo'n stam de ziekte heen getrokken en dan stroopte men zo de ziekte af. Het is duidelijk, dat bestaat niet meer, maar er is nog steeds een volksgeloof waarbij je voor bepaalde kwalen onder bomen moet rusten. Op zichzelf niet zo gek. Bomen op een redelijk zonnige dag geven al het zuurstof af. Je verhoogt dus het zuurstofgehalte. Er is een zekere zuiverheid in de lucht. Als je je juist oriënteert, heb je bovendien nog het voordeel van het aardmagnetisme en eventuele lijnen. Dan moet je vooral kiezen voor rode beuken tussen draakjes. Daar heb je de meeste kans dat ze in de buurt zijn. Op deze wijze krijg je dus ook weer een toevoeging van energie. Daarnaast bestaat in praktisch heel Europa het geloof dat je het kwaad vaak met het kwaad kunt bestrijden. En dat is eigenlijk het beginsel van de homeopathie. En wanneer iemand dus een kwaal heeft die bepaalde symptomen geeft, dan gebruik je kruid om de mensen te helpen dat te bestrijden, maar in uiterste verdunning. Dergelijke drankjes werden al gemaakt in, 800, 900. En mensen als bijvoorbeeld Theophrastus Bombastus, oftewel Paracelsus, maakten daar eveneens gebruik van. Er zijn verder bepaalde magische dingen in het geloof. Neem bijvoorbeeld de alruim. Daar heb je allemaal van gehoord. En elders zijn er andere wortels. Meestal zijn ze een beetje mensvormig. En worden ze gezien als op een bepaalde manier bezield. Wanneer je dat op de juiste manier verwerkt, dan geeft het buitengewoon grote levenskracht. Het heet ook nog goed te zijn voor de potentie. Het is goed tegen slijm. Ook nog, ik zal het maar meteen even zeggen, niet dat u het makkelijk kunt krijgen, maar het heet er tegen te werken. En wel wanneer het in water is gekookt en dan het kooknat lauwwarm wordt gedronken. Wanneer we deze vorm bezien, dan zitten we eigenlijk nog steeds dicht bij de natuur. Maar het volk heeft ook zijn eigen bijgeloof. En een bijgeloof dat kan wel eens gebaseerd zijn op feiten. Zo heeft men bijvoorbeeld in bepaalde delen van Groningen het geloof dat iemand op een bepaalde wijze op stro en bijvoorbeeld korenstro moet worden gelegd. Wanneer hij ziekte heeft in de ledematen, het zou ook goed zijn tegen verschillende reumatische aandoeningen. Nou, dat is inderdaad wel waar, ja. Want wat gebeurt er? In de eerste plaats krijg je een veel betere warmteisolatie. In de tweede plaats, er is een zekere uitwaseming, komen bepaalde aromatische stoffen binnen. Dat alles bij elkaar kan helpen om dus zo iemand zich beter te laten voelen. Een methode waarbij men met waterkuren werkt, is ook al zo oud als Rome. Vandaar dat ze in Rome zoveel van die grote baden hadden. Als je gewoon de pest in had, ging je in het bad. En als je eruit kwam, had je of een zelfmoordbevel of een goede berg. Maar dat is ook wel heel begrijpelijk. Water, en dan moeten we denken aan zuiver water. En niet aan datgene wat ze tegenwoordig daarvoor zelfs als drinkwater uitgeven. Dat is over het algemeen rijk aan bepaalde mineralen. En dan is het heel begrijpelijk dat je zegt, ja, zeewater. natrium, maar ook jood, zitten zelfs goudsporen in en dergelijke, wordt via de huid voor een deel opgenomen, regelmatig in zeewater lopen, is dus goed voor alle infectieziekten. Wanneer je een infectie tot tuberculose toevoegen hebt en iemand kan zich nog bewegen, breng hem aan zee, laat hem regelmatig elke dag door het zeewater heen banjeren of baden erin. Inderdaad, je neemt dus hoofdzakelijk door de poriën allerhand stoffen op en deze stoffen versterken het weerstandsvermogen. Het is niet zonder meer bijgeloof. Verder de bekende dingen van wisselbaden bijvoorbeeld. Goed tegen wintertenen, goed tegen zweetvoeten, maar ook nog goed tegen verkoudheden, tegen chronische bronchitis. Zeer warm en zeer koud. Wat doe je daarmee in feite? Je stimuleert de bloedsomloop. Dat is het voornaamste wat je ermee doet. Gelijktijdig door die temperatuurswisseling wordt het lichaam sterker geconfronteerd met zijn eigen temperatuur. En het zal de hoge temperatuur dan richten op die punten waar het een beetje minder in orde is. Terwijl het koeler wordt en daardoor ook minder energie verbruikt op die punten waar niets aan de hand is. Ook de knijpkuren bijvoorbeeld, later dokter Knijp. Ik heb nooit begrepen waarom die zo heette. Misschien dat de voorvader van hem een ondeugende gewoonte had. Maar die zijn eigenlijk uit dat volksdenken voortgekomen. Daarnaast kennen we dus zuiver magische geloofsvormen. En dan hoeven we heus niet alleen te denken aan de guna, aan de voodoo, of schoon die tegenwoordig zelfs in Nederland soms beoefend worden, of aan hekserij. Laten we ons gewoon bezighouden met het religieuze volksgeloof. Een plaatje van de heilige Teresa plus een wierookkorrel genomen uit een paaskaars die gebrand heeft, zijn goed tegen vallende ziekten. Ik weet niet waarom Teresa hoor, misschien dat ze voor het oprapen zijn dan. Bepaalde gebeden en gebedsformules helpen ook. En dat is iets dat is eigenlijk niet zo gek, want vinden we de hele wereld over. Of je nou om aan een pad maar om zit te marmelen, of voortdurend tegen jezelf zegt, dat is van mijn Azi. Ook in herhaling, of dat je weet zo goed Maria zegt, maakt weinig uit. Elke herhaling van een koan of wat dan ook is in feite niets anders dan een methode om je bewustzijn voor een groot gedeelte te verengen. Daardoor kan, ja, als je het heel deftig zegt, de rechter hersenhelft overnemen, die dus bepaalde gevoelens en zenuwimpulsen in het bijzonder beheerst. En zo ontstaat een absolute ontspannenheid. Door het wegvallen van spanningen kunnen levensstromen in het lichaam gemakkelijker circuleren. De bloedsomloop wordt minder krampachtig, de ademhaling wordt rustiger, gelijkmatiger en iets dieper, waardoor je gelijktijdig ook weer een betere oxygenatie van het bloed krijgt, en zo kunnen we even doorgaan. Het is dus werkelijk zo, ontspanningstechnieken, zelfs wanneer je geen lichaamsbeheersing hebt, het beste is natuurlijk als je zenleerling bent, dat je geleerd hebt je lichaam volledig te beheersen, plus je geest. Maar zelfs wanneer je dat niet kunt, dan is een dergelijke ontspanningsoefening inderdaad goed en kan resultaten bereiken waar menige medicus, en wat dat betreft ook menige psychiater, zich de lippen af zou likken. Want het gaat betrekkelijk snel en moeiteloos. Over de gehele wereld vinden we allemaal die vormen van, zeg maar, bijgeloof, waar toch wel iets aan is. Om u een voorbeeld te geven, bepaalde indianenstammen in Amerika maken een mengsel van boombladkruid, daar zit een heel klein spoor van slangengif in, en er wordt dan verder aan die substantie nog iets toegevoegd wat we met een beetje goede wil een poging tot het maken van bier, het is kouselbier namelijk, zouden kunnen noemen. dit wordt ingebracht, ofwel wanneer het bier niet gebruikt wordt, wordt er een beetje sap van een klimplant aan toegevoegd en dan wordt het gedroogd en ingeblazen in de adem. Het gekke is dat dat niet alleen werkt tegen bepaalde ziekten, maar dat het bovendien de weerstand tegen slangenbeet en dergelijke giften aanmerkelijk vergroot. Overigens een techniek die op het ogenblik weer bestudeerd wordt, omdat men nu in de gaten begint te krijgen dat er wel iets aan is. Er zijn andere dingen die we ook onder volksgeneeskunde kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld, waarom denkt u dat zo ontzettend veel geloofsvormen, en niet alleen het Jodendom en de islam, die in de tussen de tropische keerkringen in leven, allemaal varkensvlees verboden hebben? Dit is eigenlijk heel begrijpelijk. In de eerste plaats komt veel trichinose voor. Weet wel, die kleine wormpjes. In de tweede plaats, varkensvlees ontbindt snel. Het kan dus snel vergiftigingen veroorzaken. In de derde plaats, het is over het algemeen een tamelijk vet voedsel. En het lichaam kan in tropische omstandigheden het vet eigenlijk niet zo goed verwerken. Het weet er geen raad mee. Er ontstaat overvloedige opslag. En die overvloedige opslag kan onder meer leiden, bij het dieet dat men dan meestal heeft, tot overmatige suikervorming, zodat de bloedspiegel aanmerkelijk hoger wordt. Het zijn allemaal maar dingen die je moet weten. Het lijkt bijgeloof, maar het is zinvol. Op dezelfde manier is het begrijpelijk waarom bijvoorbeeld de Joden, maar ook bepaalde andere groepen in zeg maar de tropische gewesten, geen vis zonder schubben willen hebben. Dat klinkt weer gek, maar meestal zijn dat aaseters. Deze aaseters op zichzelf hebben dus al meer kans dat ze licht giftig worden. Ze hebben daar zelf een weerstand tegen, maar het voedsel kan giftig worden. En dan de typerende manier waarop men bijvoorbeeld op de fietsjes werkt. Wanneer iemand daar toch van gegeten heeft en hij is ziek, wat doen ze dan? Dan nemen ze een stukje vlak achter de kieuwen van de paling of wat het dan ook is geweest. Ze koken dat samen met wat kazavemeel. Of in andere gevallen met wat gedroogde mango. En dan geven ze dat de patiënt te eten. En dan komt natuurlijk daar het grote geheim weer, de genezingsdans. Alweer iets waar de westerling een beetje raar van opkijkt. Trouwens, u zou ook gek kijken, nietwaar? U ligt daar met een griep, uw huisarts komt, zet een masker op en begint Ja, zo moet je het zien uiteindelijk als westerling. Maar daar is geen andere methode. En dan zijn er heel wat stellingen over ziekte veroorzakende geesten en zo. Maar wat gebeurt er werkelijk? Door de dans wordt als het ware een vorm van hypnose, van suggestibiliteit geschapen. Dat is punt 1. Het geluid, de drukte, leiden de zieken bovendien zeer sterk af van zijn eigen symptomen. Hij weet uiteindelijk niet meer wat er nou klopt, zijn hoofd of de druk. Het resultaat is dat die patiënt daardoor, ook al omdat hij erin gelooft en het kent, ontspannen wordt, gelijktijdig uitermate suggestibel, en de dans bevat een aantal suggestieve gebaren, waardoor geesten of de kwaal wordt weggetrokken, wordt uitgebannen, etc. De patiënt gelooft in zijn eigen genezing en geneest. Vindt u het vreemd wanneer ik zogenaamde wondergenezingen, dan kunt u zelf kiezen waar hoor, Fatima, Kevelaar, Lourdes, u zoekt het maar uit. Hè? Dat men die eigenlijk ook als een vorm van volksgeneeskunde zou moeten zien. En wel omdat vroeger soortgelijke bijeenkomsten werden gehouden door andere stammen, bijvoorbeeld de Lombarden, die hadden nogal een handje van. Om een zieke te genezen kwamen ze allemaal samen en zaten ze dan een bepaalde bezweringszang te kroenen. Ja, nou ja, Groene, Bing zou het anders zeggen, maar die is ook al over en aan onze kant kreunt hij niet en hij groent niet. Ja, laten we daar niet over praten. Bing is dus iemand die op het ogenblik zwaar aan een inhaalcursus menselijkheid bezig is. Maar... ja, sorry. Wat daar gebeurt is in feite dit. De verwachting van een heel groot aantal mensen is gericht op genezen. Punt 1. Punt 2, ze zijn op een of andere manier geconcentreerd bezig. Dat kan zijn met bidden, dat kan zijn met zingen of met wat anders. Maar ze hebben een gemeenschappelijk punt van belangstelling. Heel vaak gebeurt het bovendien op zogenaamde heilige plaatsen, waar dus een dergelijke invloed ook is neergelegd in gesteente, bijvoorbeeld in gebouwen, in bomen, vooral oudere bomen die er in de buurt staan. Er is dus een inwerking van vele aard. De patiënt zelf hoopt op die genezing, verwacht aarzelend ook die genezing, en dan gebeurt het wonder. Dan wordt het schijnbaar onmogelijke vaak waar, ook het medisch onmogelijke. Hier blijkt dat de kracht en de gedachtekracht van mensen onder bepaalde omstandigheden dus zeer goed genezing teweeg kunnen brengen. En verder dat men al heel lang, ik zou nog verder terug kunnen gaan hoor, de geschiedenis, de mensen dat op een of andere manier hebben aangevoeld of hebben geweten. Er zijn natuurlijk dingen waarbij je zegt, ja, is dat nou volksgeneeskunde of niet? Denk bijvoorbeeld eens aan acupunctuur, ja, en alle andere punctuurmethoden die er vanaf zijn geleid, drukpunctuur en hoe het verder ook heet. Ja, bij drukpunctuur krijg je dus je kwaal in druk als het ware. Maar de basis is een schijnbaar onredelijke stelling. Namelijk dat technisch en medisch niet te constateren krachtstromen, wel twee, op een bepaalde wijze in het lichaam circuleren. En dat je door het stimuleren van een deel van deze banen de evenwichtigheid ervan kunt herstellen en in bepaalde gevallen zelfs daaraan een zekere reactie toe kunt voegen, waardoor genezing kan ontstaan, maar zelfs dus bepaalde gewoonteverandering bereikbaar is. En dat heb je dan ook nog weer in veel soorten. Er is één soort bij, daar zitten ze voornamelijk in je oren te peuteren met hun naalden. Dus dat ziet er erg punk uit. Je hebt ook methoden waarbij dus in het geheel zijn het 134 plaatsen. De meest gangbaar gebruikte, dat zijn er 68. En in de beperktere praktijk, zoals die hier in het Westen waarschijnlijk wordt uitgeoefend, zal ze er over het algemeen binnen de 30 plaatsen bepalen. Dus er zijn plaatsen, er wordt een naald ingebracht. En dan, wat voor verschil zou het maken of een naald van zilver of van goud is of van staal? Onzin natuurlijk. Nee, zeggen de mensen daar, want goud is positief, zilver is negatief. En ijzer geeft alleen een ladingsuitwisseling. Toch moeten we er goed rekening mee houden dat een enorm rijk, dat al in de tijd dat die acupunctuur algemene geneeswijze was, toch ongeveer 40 miljoen mensen telde, daar inderdaad vaak genezing bij gevonden heeft. Anders zou ze het niet blijven doen. Hoe zijn ze ertoe gekomen? Er is hier een mystiek die eigenlijk weer later mee verwerkt is in het Taoïsme. Een soort evenwicht van de natuur, plus nog eens een keer een elementenleer. Vier elementen in dit geval, geen vijf zoals in bepaalde Griekse benaderingen. En daarop heeft men een beeld gebouwd van de levenskracht in het al. Daarna heeft men op grond van diezelfde zaak, die onredelijk is, maar als wetmatigheid behandeld werd, een relatie gesteld tussen het al en de mens. En men heeft daaruit dus heel eenvoudig geconcludeerd, wanneer we die mens zo behandelen, dan kan er een evenwicht hersteld worden. U ziet, deze onevenwichtigheid dient ten gevolge. Hè? Dan moet u niet denken dat het zo heel gek is hoor. Uiteindelijk, zelfs in de 16e eeuw nog, hè, was geneeskunde in Europa ook nog gebaseerd op het evenwicht tussen de elementen. Hè? Als je te veel water had, werd je droog gelegd. Had je te veel vuur en wegen geblust, enzovoort, enzovoort. Wanneer er te veel bloed was, nou, dan had je bepaalde kwalen. Dus die kwalen genas je door bloed weg te nemen. Dat de patiënt dan aan anemie overging, was niet zo erg, want hij was genezen van zijn kwaal. Maar gebeurt nog wel eens zo. Ik weet niet hoe het tegenwoordig is, maar in mijn tijd zeiden ze altijd: de dokter is onfeilbaar omdat ze vergissingen begraven worden. Medische stand nemen niet kwalijk, tegenwoordig is het natuurlijk veel beter. Hopen we. Ja, ik ben ook nog aan een medische vergissing overleden, maar dat is niet zo erg. Uiteindelijk, ik had het na mijn overgang veel beter dan ervoor. Ik zou de man dus dankbaar moeten zijn, maar ik kan die dankbaarheid niet helemaal opbrengen, gezien de grote rekening plus alle vlucht die die aan mijn nabestaande heeft gegeven. Nee. Terzijde, al begin ik dadelijk nog over doodgraven, want dat is ook geen volksbijbel. Volksgeneeskunde dus berust in feite op bepaalde gevoelsmatige instellingen in de bevolking, plus een poging om die gevoelens te formuleren en praktisch toe te passen. Dat is de kern ervan. Wanneer wij allerhand soorten tegenwoordig gangbare dingen als yoga bijvoorbeeld bekijken, dan moeten we heel goed begrijpen, die yoga is heus niet alleen maar die hatha yoga waarmee u geconfronteerd wordt. Er zijn vormen van gebedsyoga bij, bhakti, enzovoort. Al die vormen van yoga berusten op het verwekken van de geesteshouding. En wat u waarschijnlijk niet zo bekend is, maar wat toch waar is, is dat bepaalde yoga-praktijken in India, en zelfs voor een deel in Indië, oud-Nederlands-Indië dus, gewoon werden gebruikt om de mensen te genezen. Het aanroepen van geesten, het bezweer van geesten, is ook al een deel van de volksgeneeskunde. Voor een groot gedeelte is de werking daarvan in de eerste plaats suggestief. Maar daarnaast, ach, er zijn nu eenmaal dingen waar de geest misschien wel iets kan doen en u niet. En wanneer u de juiste geest te pakken kreeg, waarom zou deze dan niet in kunnen grijpen in het organisme en misschien zelfs opereren zonder wonden te veroorzaken? Het is allemaal mogelijk. Daarnaast hebben we natuurlijk in de latere volksgeneeskunde ook nog een hele hoop te maken met de stelling van de alchemie. En de alchemisten, dat moet u wel begrijpen, waren grotendeels mystici. Een mysticus verklaart, maar zonder bewijsbaarheid. Deze mystici hadden dus een benadering gevonden van elementen, mengen van elementen en menselijke krachten. Het is heel begrijpelijk dat ze op grond daarvan kwamen tot samenstellingen die goed voor de mens moesten zijn of die slecht voor de mens zouden zijn. Het zou niet bekend zijn, maar al rond 1550 werden zeer lichte sporen arsenicum gebruikt voor mensen die wat men tegenwoordig apoplexie noemt. Dus een neiging tot broerte vertoonde. Ja, tegenwoordig is dat natuurlijk iets waar je geen medicijn meer tegen nodig hebt. Half Nederland krijgt een broert als de belastingaanslag komt. Niet waar. Het gaat vanzelf over. Maar altijd weer, en ik geloof dat ik nu even serieus moet worden, altijd weer blijkt dat bij de volksgeneeskunde sprake is van een mate van geloof. Er zijn dingen die je niet redelijk kunt aantonen. Om u een voorbeeld te geven, op het ogenblik zijn ze bezig met het onderzoeken van homeopathische toepassingen. Ze denken dat er toch wel iets van aan kan zijn. En doen dat dan inderdaad ook met oplossingen van bijvoorbeeld 10 tot en min 60. Hè? Dus dat zijn uiterst kleine dingen, maar ze kunnen voorlopig althans de werkzaamheid nog niet aantonen. Toch werkt het. Waarom? Ja, het geloof zegt dat het werken moet. Er zijn allerhand overleveringen, wanneer je een ziekte hebt, dan barst het kruid dat je genezen moet vlakbij. Dat is goed natuurlijk voor een dorpsgemeenschap. Ik denk dat in de grote steden niet meer waar kan zijn. Maar alweer de relatie, als er een kwaal is, is een onevenwichtigheid, moet er een compensatie in de buurt zijn. Wist u dat de Rozenkruiserleer, de latere Rozenkruisersleer dus, hoor, deze vorm van geneeskunde mee heeft ingewerkt in haar beschouwingen? En later op grond van deze beschouwingen zelfs is gekomen tot een soort astrologisch berekende medicatie met kruiden. Het is waar. En dan kunnen we allemaal zeggen onzin, maar het werkt vaak. We kunnen alleen niet verklaren waarom. Zou het dan misschien verstandiger zijn om te zeggen, volksgeneeskunde is een restant van een oude wijsheid die de mensheid heeft verloren toen zij begonnen is te veel op haar weten te vertrouwen en te weinig op haar gevoelens. En zouden we daar dan niet een conclusie aan vast kunnen kopen en zeggen, wanneer de mens weer leert om zijn gevoelswereld toe te laten tot zijn zogenaamd redelijk bewustzijn, die scheiding ongedaan kan maken, zal de doorsnee mens weer in staat zijn om met zeer eenvoudige middelen zichzelf te cureren. Dan zal hij weer weten wat zijn feitelijke kwaal is en hij zal weten er wat tegen te doen. Want de kennis van het lichaam draagt elke mens in zich. Alleen, ze komt normalerwijze niet naar buiten, ze blijft ergens in het onderbewuste verborgen. Geeft dat onderbewuste meer toegang tot de redelijke helft van uw persoonlijkheid. En u zult als vanzelf ook meer mogelijkheden vinden. Zo, dat is een inleiding. Daar heb ik in zeer korte tijd een hopelijk niet al te vervelend toch wel een aantal aspecten genoemd. Maar u hebt waarschijnlijk ook nog aspecten die u noemen wilt. Dat kunt u dan nu gaan doen.
Had de oude volksgeneeskunde ook min of meer zeg maar, zet tegen psychische dysfuncties, dus ik paranoia's of mensen die psychotisch zijn opgenomen?
Tot op zekere hoogte. Heel wat vormen van tijdelijke gespletenheid werden vroeger behandeld als bezetenheid. Maar vergeet niet dat bij de bezetenheid A. een kans is om alles eruit te gooien. Het onderdrukte deel van de persoonlijkheid kan dus nu in de vorm van een demon de hele wereld toeschreeuwen wat hij wil, zonder dat de persoon zelf aansprakelijk wordt gesteld. In de tweede plaats, er worden zeer grote spanningen opgebouwd. Het is een soort shocktherapie. En punt 3, wanneer je teruggekeerd bent tot je normale persoonlijkheid, dan krijg je ineens al de waardering daarvoor die je vroeger gemist hebt. Is duidelijk dat voor heel veel gevallen dus dergelijke benaderingen heel goed zijn geweest. Bepaalde vormen van psychologie, ja. Laat me het zo zeggen. In Babylon bijvoorbeeld, maar net zo goed in Egypte, waren er voorhoven bij de tempels. En in die voorhoven bevonden zich heel vaak dus zogenaamde genezers of priesters. Ze werden door de bevolking als magiërs beschouwd. Maar het waren mensen die in staat waren iemand ertoe te brengen om uit te spreken wat hem hinderde. En hem dan konden confronteren, onder het mom van goden en demonen waarschijnlijk, met datgene wat dus verwerpelijk daarin was. Men gaf de mensen dan een aanroeping, soms zelfs een klein amulet, tegen betaling natuurlijk. Maar voor niets ging de zon zelfs in Egypte niet op, moest je nog voor zingen. Maar daardoor konden inderdaad een aantal psychische kwesties, zaken die we tegenwoordig hysterie noemen en zo, gereguleerd en gekanaliseerd worden. Dus zo oud is het eigenlijk al. Voldoende?
Hoe wist u in de vroeger in de historie dat paardenvlees al onrein was? Het is namelijk een salmonella.
Onder meer salmonella en ik heb er al andere. Nou, ik vermoed dat dit een ervaringskwestie is. Je moet niet vergeten dat de oude volkswijsheid en daarmee ook de volksgeneeskunde een overleveringstraditie bevat. En de jagers van vroeger, toen ze alleen nog nomadische jagers waren, geen eens nog herders, die hebben al kennis gemaakt met de kwalen die in bepaalde soorten van dieren en ook in bepaalde vruchten konden steken. En die zijn dus gekomen al tot een, zeg maar, een onrein of in sommige gevallen taboe verklaring. Dat heeft zich later als traditie voortgezet, maar de landbouwers, waarbij het vee dus onder omstandigheden werd gehouden die van de wildbaan afweken, die hadden daar wat minder last van. Maar toen bleek dat onder bepaalde omstandigheden dan toch weer vergiftigingen voorkwamen, etc. En ik neem aan dat dit de basis is geweest waaruit dergelijke spijsvoorschriften zijn voortgekomen. Je moet niet denken namelijk dat het alleen bij de Joden bestond. Een dergelijk spijsvoorschrift bestond ook bijvoorbeeld in de stad Oer. En daarnaast bestond het in de zusterstad, zeg maar, 30 mijl verder, Oerhoek. Twee afzonderlijke koninkrijken die toch een gelijke spijswet hanteerden. Als je dat gaat realiseren, dan moet hier sprake zijn van een ervaring die werd omgezet in wetmatigheden. En ik geloof, mag ik afwijken? Ik ben maar kort hoor. Ik geloof dat we daar te maken hebben met de grote fout die de mens maakt. Hij begint namelijk met een definitieve bepaling te geven, zonder rekening mee te houden dat omstandigheden zich voortdurend kunnen wijzigen en dat daarmee de bepaling meer of minder juist zal worden. Daardoor scheppen mensen wetten die niet aangepast zijn aan de feiten, ontzeggen zich enerzijds veel zaken die toch eigenlijk wel goed en nuttig zouden kunnen zijn, anderzijds aanvaarden ze zaken die schadelijk zijn alleen omdat de regels zeggen dat ze goed zijn. En dat is iets wat ik betreurenswaardig vind. Goed, en? Had u nog vragen?
Kunt u iets zeggen over de bloementherapie van dokter Bach en de betekenis daarvan voor de mensheid?
Ik kan u niet zeggen over de bloementherapie van dokter Bach. Is ook trouwens geen volksgeneeskunde. Maar we kunnen wel iets anders stellen. En dat is dat ook al in de oudheid, met tot op heden toe, bepaalde bloemen niet alleen gegeten werden, maar ook gebruikt werden als afweerders van kwaad. Daarnaast kende men bloesem en bloemen van bepaalde bomen en struiken en planten een bijzondere reinigende of goden en krachten aantrekkende betekenis toe. Dat is dus wel altijd zo geweest. Op grond daarvan kun je een therapie opbouwen. En als de mensen erin geloven, dan zal die therapie ook wel grotendeels helpen. Wanneer echter, en dat is heel belangrijk, de mens er niet in gelooft, ook niet onbewust hoopt dat het helpen zal, dan kan het niet helpen. Want genezing is niet alleen maar een zuiver biomechanische kwestie, het is daarnaast altijd een psychische kwestie. En therapieën waarbij bloemen, kleurtherapie trouwens ook, is ook geen natuurtherapie, geen volkstherapie. Maar een kleurtherapie kan ontzettend veel goeds doen. geluidstherapieën kunnen ontzettend veel goeds doen. Dat is overigens wel een volksgeloof. Hè, want er bestaat zelfs al een hele oude overlevering. Ik meen dat die stamt voornamelijk uit de Achterhoek. Hè. Dat wanneer de koeien slecht geven, je ze goed moet bijvoeren en dan fluit voor ze moet spelen. Ja, dus voor een fluitje van een centiliter meer. Dat klinkt misschien gek en ik spot er een beetje mee. Maar het is een volksgeloof dat niet onjuist is gebleken. Omdat men nu heeft vastgesteld dat koeien dus een betere melkgift geven bij bepaalde soorten muziek. En daarbij blijken bepaalde dingen van Beethoven, Bach ook, Vivaldi, Scarlatti, dus wel in de mode te zijn. Maar als je de Stones opzet gedurende een paar uur, dan staan ze stoom draaien. Ik wil maar zeggen, er zijn dus veel van dergelijke therapieën geweest altijd. En ik ken de door u genoemde therapie niet expliciet. Wordt ook niet op mijn onderwerp, dacht ik als zodanig. Maar ze lijkt mij geënt te zijn op oude volksoverlevering en een oud geloof. Oké? Okay? Wie vol?
Kunt u iets zeggen over magnetisme?
Nou, bedoelt u eigenlijk magnetisme?
Nee, het magnetisme, bedoel ik het overdragen van energie van de ene.
Ach, ja. Levenskrachtoverdracht, verkeerdelijk wel eens magnetisme genoemd, ja. Nou ja, vooral de ogen kunnen ook een bepaald magnetisme hebben, er zit geen stuk ijzer in. Vroeger erbij. Maar goed. Wanneer we spreken over magnetisme, dan hebben we het in feite over onze eigen levenskracht. Onze wil kan onze levenskracht beïnvloeden. Deze levenskracht kan worden opgebouwd uit energie die we opnemen uit onze omringende atmosfeer. Wanneer we dus op de juiste wijze onszelf hebben opgeladen, dan kunnen we die kracht, die vergelijkbaar is met een elektrisch potentiaal eigenlijk, overdragen aan iemand die een zwakker potentiaal heeft. Dat is punt 1. En punt 2. Elke mens heeft een aura, weten we. Aura valt uiteen in zeg maar in 3 hoofdlagen. Vlak langs lichaam, voornamelijk lichamelijke zaken, daarnaast hoofdzakelijk mentale zaken en daarnaast nog een uitstraling die voor 3/4 door geestelijke waarde wordt bepaald. Wanneer je nu dus ontdekt of aanvoelt dat er ergens een hiaat is, dat bijvoorbeeld de lichaamsuitstraling op een bepaald punt heel ver weg diept, tot bijna in die geestelijke delen van de aura toe, dan kun je dat proberen weg te werken. Dat doe je door met je eigen kracht een veld te leggen, waardoor deze uitstulping als het ware wordt teruggedrongen. We hebben dan eenvoudig te maken met het versterken van een normaal bestaand veld rond de mens en hierdoor een terugdringen van energieën die op een bepaald punt verloren gingen of dreigen te gaan. Verder kunnen we natuurlijk die energie gebruiken, het is een bio-energie, die een beetje te vergelijken valt met elektriciteit, veel beter dan met magnetisme eigenlijk, het is geen zuiver veld. Dan kunnen we zenuwstrengen opladen. U kunt dat voor een deel, kunt u dat ook vervangen. Om een voorbeeld te geven, als u een 4,5 volt batterijtje heeft en u neemt de plusbatterij, de pluspool dus, is te lang, en u brengt die boven in de nek aan en de korte brengt u dus een contact aan ergens bij de stuit, u laat dat een 10 minuten zitten, dan heeft u over het algemeen het gevoel dat u vitaler bent geworden. Wat is er in feite gebeurd? Ja, lopen langs de rug gaat veel zenuwstrengen. Die energie van die batterij is te klein om een werkelijke circulatie op gang te brengen. De weerstand is te groot. Maar er is een geleidingsmogelijkheid in die zenuwkanalen. Dat wil zeggen, die zenuwkanalen worden opgeladen, maar het is niet mogelijk om het helemaal te doen, dus om een uitwisseling te krijgen. Dient ten gevolge krijg je een, zeg maar, condensatoreffect, waarbij de zenuwstrengen langs de ruggengraat worden opgeladen. Die hebben weer vertakkingen naar alle delen van het lichaam. Dient ten gevolge voel je je fitter. Nou, dat kun je nou met magnetiseren ook doen. Bij magnetiseren hou je verder rekening met het feit dat de hersenen nogal wat signalen produceren. In die hersenen zijn dus ook bepaalde stoeringen gemakkelijk merkbaar. Willen we alleen de zaak versterken, dan stralen we in of door. U weet hoe dat gaat, hè? Dus het ene handje ervoor en het andere handje erachter, hè? En dan niet drukken, want je weet niet of je een ei loopt voor je. En dan straalt dus die energie door. Hierdoor ontstaat een soort gelijkrichting. En in de meeste gevallen betekent dit dat de hersencellen, zowel van grote als kleine hersenen, iets sneller, iets juister gaan functioneren. Dat kan bijdragen tot maatregelen die het lichaam dan zelf neemt om bepaalde kwalen te onderdrukken of de oorzaak daarvan op te ruimen. En zo heb je bij het magnetiseren dus een hele hoop mogelijkheden. Maar in praktisch al deze gevallen is er dus sprake van gewone levenskracht. Daarnaast is er nog een ander punt. Wij kunnen behandelen, zoals dat heet, met geestelijke krachten. Hè? Je kent dat verhaal wel. En dan staat er een Indiaanse gids, die wij onhoorbaar oehoehoe te doen, achter de patiënt. En die wordt dan beter omdat hij er geestelijk opgeschrokken is, zonder dat hij er lichamelijk iets van weet. Maar de werkelijkheid is deze. De hele aarde wordt omringd door een aantal krachtvelden. Dus niet alleen aardmagnetisme en zwaartekrachtveld, zaken die overigens verwant zijn. Maar er zit verder nog een aspect in dat u tijd noemt, maar dat in feite een voortdurende energiewisseling met een periodiek energieverval betekent ten aanzien van dit veld. Deze velden reageren voor een groot gedeelte op gedachtekracht. Waar die gedachte vandaan komt, doet niet ter zake. Een geest kan er dus mee werken, een mens ook. Wanneer je sterk concentreert en iemand kracht probeert te geven, schep je in feite in zijn omgeving als het ware een node waarin de energieën die normaal aanwezig zijn verdicht worden. En aangezien je gericht bent op de persoon, wordt de persoon gebruikt als afleiding, mogelijkheid tot dispersie van de te zeer geconcentreerde krachtlijnen en energiedeeltjes. En dat is dan het genezen op afstand en dat is ook de basis van het geestelijk genezen. En als je nou nog een stap verder gaat bij de geestelijke operatie, en die is eigenlijk nog veel eenvoudiger, ja, neem niet kwalijk niet dat u het kunt hoor. En de meeste geesten ook niet onder ons gezegd te zweren. Maar wanneer je dus een deel van het lichaam wilt oplossen, of iets verwijderen, dan betekent dit dat je de samenhang alleen maar van de celkern, de rest hoeft niet, doet het lichaam zelf. De samenhang van de celkern moet je verbreken. Dit kun je doen door het energiequotient dat je erop richt te vergroten en dan weg te laten vallen en gelijktijdig de energie van de cel zelf mee te nemen. Daardoor vallen die zeer ingewikkelde moleculaire structuren die de aard en het werken van de cel bepalen uiteen. En dat wil zeggen dat de cel geen levensvatbaar heeft. Ze heeft namelijk altijd een basisstructuur nodig om daaruit te kunnen bestaan. En die celkern moet dus dupliceerbaar zijn, anders kan geen celdeling plaatsvinden. Oké? Okay? Nou, dat was iets over magnetisme. Al nog andere volksgeneeswijzen?
Ja, ik heb wel een vraag. Kunt u iets vertellen over de psychische genezen, zoals de Filipijnen en in Zuid-Amerika?
Ja, ik kan er wel iets over vertellen, maar meestal heb ik er net al verteld. Goed geluisterd.
Ja, naar aanleiding daarvan stel ik ook een vraag. Misschien kunt u er meer over.
Ja, ik zou er wel iets over kunnen vertellen. Er zijn mensen die in meerdere of mindere mate deze kunst beheersen. Maar vergeet niet dat het meestal mensen zijn die stammen uit primitievere culturen. Ik wil niet zeggen primitief in werkelijke zin, maar vanuit uw standpunt. Hè? En dat wil zeggen dat ze grijpen naar suggestieve middelen. De genezers in de Filipijnen bijvoorbeeld zullen wel degelijk een gezwel in het lichaam weg kunnen nemen, zonder dat ze de huid penetreren. Maar ze vinden, je moet er toch ook wat van kunnen zien. En in de gevolgen ziet daar een handje kippensnot met bloed, dat op een heel andere goochelwijze eruit wordt gehaald. Het is misschien niet prettig om het zo te zeggen, maar deze vorm van bedrog hoort eigenlijk bij magische rituele praktijken. Het symbool van de verwijdering houdt in dat ook voor de patiënt de verwijdering een feit is gebeurd. Daar gaat het om. Dan hebben we verder de mensen die opereren met het stompe mes en al die dingen, ik heb het wel. Wanneer je het menselijk lichaam natuurlijk kunt brengen zichzelf te beheersen, is het bijvoorbeeld mogelijk elke bloeding van haarvaten zonder meer stil te zetten. Is het mogelijk bloedcirculatie zodanig te vertragen dat aderlijke bloedingen van grote omvang niet voorkomen. Daarnaast kun je het lichaam ertoe brengen om een groot gedeelte van zijn bacteriofagen juist op de wondranden als het ware te verzamelen. Hierdoor krijg je in feite een ontsmetting. En dan is het dus mogelijk ingrepen te doen met het botte mes, mits je voldoende kennis hebt van het menselijk lichaam. Of voldoende gevoel hebt voor de structuur van het menselijk lichaam, wat in feite een onbewuste kennis betekent. Voldoende?
Ja, nog graag een vraag. En dat is, werken zij samen met de geesteswereld? Huh? Werken zij samen met de geesteswereld?
De goede onder hen wel. Maar er zijn er een hele hoop die werken eerder samen met reisbureaus.
Dat is oké. Dank u wel.
Tot uw dienst. Nou, ik dacht dat we aardig door de volksgeneeskunde heen geraasd zijn. Je hebt natuurlijk een hele hoop dingen niet verteld. Hè. Je weet bijvoorbeeld, hè, peentjes zijn goed voor je ogen. Hè. Voor je gezicht gewoon beter. Man. Eet er niet te veel van hoor. Anders dan word je geen bruin. Paardenbloem. Dus het jonge blad waaruit de paardenbloem groeit. Dus er zijn duizenden recepten. Maar die recepten in zichzelf zijn niet de volksgeneeswijze. De volksgeneeswijze is en blijft de mentaliteit van het volk, waarin zogenaamd onwetenschappelijke en onbewuste emotionele waarden een zodanig grote invloed krijgen dat daardoor zowel erkenningen mogelijk zijn buiten een redelijk vlak omvang, als gelijktijdig ook aanpassingen en toepassingen kunnen worden gebracht van op zich niet werkzame middelen, die door de gevoelswaarde die erbij zit wel werkzaam worden.
Maar hoe zit het dan met dieren? Die reageren toch ook gewoon met dieren? Die zoeken toch ook kruiden uit?
Ja, en dieren hebben dus één voordeel boven de mens. Ze zijn nog niet zo redelijk geworden dat ze meer dan de helft van hun persoonlijk weten en hun persoonlijkheid en hun erfelijke waarde dus verloren.
Maar is het niet zo van, zijn ze niet in geloven,
ja, maar voor de mens is het noodzakelijk omdat zijn reden anders de werkingen tegenhoudt. Dat is een van de redenen dat ze met parapsychologisch onderzoek zo vaak in het slop zitten. Omdat ze uitgaan van het standpunt, het moet redelijk zijn, het moet een systeem hebben. Maar het paranormale is emotioneel gebaseerd. Dus dat heeft geen echt systeem. Je kunt het systematisch benaderen en constateren. Maar je kunt het zonder meer dupliceren. Wanneer je het redelijk hebt geconstateerd, zijn de grote moeilijkheden. En omdat de meeste onderzoekers vooral in het verleden probeerden om kritisch tegenover die dingen te staan, kreeg je dan of de emotionele schok van het gebeuren, waardoor ze niet meer wetenschappelijk kritisch waren, of je kreeg de afwijzing waarbij elke verklaring beter was dan het toegeven dat er ook een onverklaarbare zaak stond. Ja? En dat is de grote moeilijkheid, dat is de moeilijkheid geweest bij het parapsychologisch onderzoek, zeg maar nou op het ogenblik meer dan 100 jaar. En dat is zelfs op het ogenblik nog, zijn in wat mindere mate, is dat dus de hinderpaal eigenlijk voor de erkenning van een hele hoop potentiële mogelijkheden van de mens, die omdat ze niet in een redelijk kader passen, eenvoudig worden onderdrukt, belachelijk worden gemaakt, zodat mensen zich daar van afkeren. En ja, dat is betreurenswaardig natuurlijk.
Maar omdat u net zei, van de op zich niet werkbare standen, die toch werken omdat er dan een mentaal klimaat is geschapen.
Ja, ja, dat is inderdaad waar, ja. Er zijn dus bepaalde dingen die heel goed werkzaam zijn. Uw kat eet bijvoorbeeld scherp gras. Uw hond zal onder bepaalde omstandigheden proberen braam en frambozenblad te eten. Dat is dus natuurlijk werkzame stof. Maar diezelfde kat of diezelfde hond, die eet dus ook een in feite kunstmatig gekweekte grassoort, die geen enkele werkelijke genezende werking heeft. En voelt zich er toch beter bij. Omdat het beeld van de werking dan in de plaats treedt van de feitelijke werking. Dat is bij mensen net zo. Nou, ik dacht dat we er waren. Hè? Nou, na de pauze, ik hou een eindje over hoor. Ik krijg een andere spreker. Ik hoop alleen maar dat u daarmee net zo prettig kunt discussiëren als u voor mijn gevoel althans met mij hebt gedaan. En misschien zegt u wel, godzijdank, we zijn die kletsklas kwijt, nou komt er iemand die serieus is. Maar ik heb het allemaal ernstig gemeen. Ik meen alleen, en dat zult u me mogen vergeven denk ik, dat een dodelijke ernst vaak de dood betekent van elke betekenis. Dat heb ik geprobeerd te vermijden. Dank u voor uw aandacht. Goedenavond.
Goedenavond. Goedenavond.